Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 12, vraag en antwoord 31. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Daar vraagt de onderwijzer, waarom is hij Christus? Dat is gezalfde genaamd. En hij antwoordt, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die onze verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. Ja, die bovengeschreven Christus, de ambtsdrager, en hebben de vorige maal gelet op zijn profetisch ambt, waarin hij alles heeft dienstbaar gemaakt aan de kennis van God en van het woord. En ons heeft verkondigd dingen die verborgen waren voor de grondlegging der wereld, en de verlossing volkomen heeft geopenbaard. De Heidelberger gaat in de tweede plaats wijzen, daar gaan wij ook vervolgen bij dat tweede deel, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Wij hebben bij profetische ambt gewezen op het hoofd, bij het priesterambt op het hart en bij het koninklijk ambt op de hand. Daarmee aanduidende de mens in zijn totaliteit aan God gewijd. Er staat hier tot onze enige hoge priester. Niet tot onze hoogste, maar tot onze enige hoge priester. Dat wijst ons aan, gelijk wij meerdere malen hebben gezegd, dat mensen in het Oude Testament wel hoge priester heten en daardoor daartoe gezalfd werden, maar dat zij in principe geen hoge priester konden zijn. Het was een zwakke voorafbeelding. Dat blijkt duidelijk uit de brief aan de Hebreeën, waarin op de ongenoegzaamheid en de onvolkomenheid van die hoge priesters gewezen werd, die eerst voor zichzelf moesten offeren vanwege hun eigen schuld, vanwege hun eigen zonde, wiens handen ook bevlekt waren, die ook trots alle reinigingswetten en ceremoniën waarmee zij omringd waren in dat ambt, toch telke jaren opnieuw moesten ingaan en voor zij hun werk konden doen voor het volk, ook voor zichzelf moesten offeren en bidden. Wat betekende nu die hoge priester en zijn werk? Of wat was het de lijn in de priesterlijke bediening in de oude bedeling? Wij weten die paar woorden offeren en bidden. Doorgaans leeft de gedachte dat die priesters niet anders deden dan heel de dag maar slachten, maar zo was het niet. Het slachten behoorde tot het werk van degene die het offer bracht. Niet de priester, maar die het offer bracht, die verrichtte het slachtwerk. De priesters kwamen daar wel bij te pas, met de hele, in de hele ceremonie, voornamelijk als het ging over het bloed, dat gesprengd moest worden, delen die verbrand moesten worden, of buiten de legerplaats gebracht moesten worden, maar het slachten was het werk van de offeraar. Wat betekende dit nu? Dat is natuurlijk een heel diep en wonderlijk terrein voor ons die zo lange tijd daarna leven, niet zo gemakkelijk in al haar facetten te volgen. Een paar woorden wil ik ervan zeggen. Bij die dienst van de offeranden, behalve in de spijs- en drankoffers, kwam altijd bloed ter sprake. En niet alleen ter sprake, er vloeide bloed. En zonder bloed werd bijna geen ding gereinigd. Alle reinigingen en alle offeranden stonden in het teken van het bloed. Je zou zeggen, waarom had dat nu zo'n grote betekenis? Omdat het bloed de draagster is van het leven. Je leest daarom ook van het dier dat zijn ziel in zijn bloed is, of dat zijn bloed zijn ziel is. Bloed is daar dus het woord dat het leven aanwijst. En nu spreken er in die offerdienst twee dingen heel bijzonderlijk. In de eerste plaats spreekt het bloed van uitdelging, van dood, van geofferd worden. Maar in de tweede plaats, en dat is niet minder, spreekt het bloed zeer sterk van de volkomen toewijding aan de Heer. Het gaat bij God niet om iets, maar het gaat God om alles, om die totale mens. Je zou er ook bijna eraan toevoegen, die offerdienst is wel duidelijk in zoverre dat zij het zondagschristendom ten eenenmale afwijst. Die offerdienst spreekt ons van de toewijding en de overgave van de hele mens met alles wat hij is aan God gewijd. Daarom was er ook wel sprake van een offer dat gans verteerd werd. In die offerdienst is dus sprake van het geheel en al branden voor God de Heere, die de mens heeft geschapen, die de mens naar zijn beeld heeft geschapen en die deswegen daarom recht heeft op die mens, recht heeft op zijn leven, recht erop heeft dat heel zijn denken, heel zijn doen gericht is op de glorie van de Schepper. Wanneer nu de mens zondigt, dan is dat een bewijs dat hij door te zondigen in dienst is van een ander. Dat hij, die goed en naar Gods beeld geschapen is, dat hij een andere meester volgt. Want terwijl de mens de zonde doet, kun je niet zeggen dat hij zich offert aan de levende God. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Iedere zonde is daarom ook en onder andere een missen van het doel waartoe de Heer ons geschapen heeft. Nou zie je, als de mens nou zondigt, dan staat hij afgezien wat voor soort zonde dat het is. In mensen ogen en ook wel in de wet van God had je zwaardere en minder zware zonden. Dat kun je merken aan de strafmaat. Voor de ene zonde, het ene kwaad, gold weer een veel zwaardere straf dan voor het andere kwaad. De ware zonden die werden zonder meer met de dood gestraft. Er waren ook zonden waarvoor men een offer kon brengen. Of waarvoor men met een geldelijke betaling kon volstaan. Maar al die zonden, die worden toch wel gekarakteriseerd, getekend, door een niet dienen van de Heer. Een niet toegewijd zijn aan zijn eer. Je hebt een versje, maar ik weet niet precies meer hoe het was. Maar het begint zo ongeveer met neem, daar heb je iets. Nou ja, bestaat niet dat het zo is, maar er wordt dan een begeerte in uitgesproken. En dat zou dat mooi kunnen vertolken. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen en mijn tijd, dat het zij aan u gewijd, zo ongeveer. Nou, in de volle zin van het woord stond de mens in die dienstbetrekking met God in het paradijs. En zodra de zonde gekomen is, is hij uit die dienst uitgegaan. En nu offert hij niet meer goden, maar de duivelen. En waar er nu in de dienst en in de toewijding van God leven, vrede, geluk, zaligheid is, er is aan de andere kant, in die andere dienstbetrekking, daar wordt de dood uitbetaald. De bezoldiging der zonde is de dood. Je ziet dus in die offerande twee dingen. Je ziet daarin het strafwaardige van de zonde. Maar dat strafwaardige, dat bestaat juist uit het niet toegewijd zijn, niet leven voor de Heer. Daarom spreekt het offer niet alleen van het strafwaardige van de zonde, maar het spreekt ook over de noodzaak van de totale dienst aan God van het schepsel. Als een offer dat gans verteerd wordt, dat moet je dan zo begrijpen, er is geen stukje, geen deeltje van de mens voor zichzelf, maar zijn hele leven, zijn hele mens zijn, komt gode toe. Ik dacht dat dat wel enigszins duidelijk voor u is. Dat die offerande en die priester die daarbij was, dat dat zag op het strafwaardige van de zonde en het noodzakelijke om geheel en al God toegewijd te zijn, hem alleen te eren en te vrezen. Nou zei ik, die dienst van de offerande van het bloed, die zou niet nodig zijn geweest als er geen zonde gekomen was. Maar nu kwam de zonde. Nou is het van 2-1. Nou zou eigenlijk die mens die op zou moeten branden zichzelf in de dienst van God, tot in alle eeuwigheid hem toegewijd, door de zonde maakt die mens zich schuldig aan de dood. Hij maakt zich schuldig om buiten de legerplaats gebracht te worden en als mest verbrand te worden, zoals bij bepaalde offeranden die ingewanden en dat vet en die huid alles buiten verbrand werd, omdat hij zijn bloed, dat is zijn leven, niet heeft gegeven aan zijn God en Maker. Dat lag dus voor onze rekening. Om buiten de legerplaats als onrein uitgeschakeld te worden voor eeuwig. En nu gaf de Heere in die oude bedeling, gaf hij tijdelijk, onder de verdraagzaamheid en de langmoedigheid Gods, met het oog op Christus, gaf de Heere Israël die eredienst. Die eredienst waarin, cultisch gezien naar die godsdienstige rieten, de mogelijkheid was geopend dat iets anders of iemand anders die schuld zou dragen. Dat leven aan God zou geven. En dan komen we op het terrein van de offeranden, waar de priester en de hoge priester in het heilige der heiligen inging, eenmaal ja zo'n grote plaats innam. Want die offeraar, die diende zich te vereenzelvigen met dat dier. Door bijvoorbeeld de hand op de kop van het dier te leggen. Waarin als het ware spreekt een vorm van gemeenschap, maar ook een vorm van iets overdragen. Hij moest de kop van dat schaap of dat lam of wat het ook was, moest hij naar beneden drukken met zijn gewicht. Dat betekende zinnebeeldig, ik moet eigenlijk wat mij drukt, wat mij verdoemt, wat mij het uitzicht onmogelijk maakt, alles wat mij benauwt, moet ik uit mijzelf weg hebben. En in de druk van de hand van de offeraar op dat offer,
moest hij als het ware uitbeelden dat de last die hem drukte, het oordeel dat hem wachtte, de eis waaraan hij moest voldoen, om God alleen te eren, te prijzen en lief te hebben, dat hij dat ganse gewicht overdrukte als het ware op dat offerdier. In zijn plaats. Dat was, dat voelt u wel aan, dat had in die tijd, zegt de Hebreeënbrief, rechten van godsdienst. Hoewel het zwak en onprofijtelijk was. Want in principe kon dat niet. In principe kon dat dierenbloed toch geen vervanging zijn voor die mens. En dat verbranden van zo'n dier, wat er overbleef, dat kon toch geen vervanging zijn voor ons die de straf hebben verdiend. Daarom hebben de gelovigen uit de oude dag, hoewel zij de offeranden niet hebben veracht, zij hebben verder mogen zien. En in dat licht staat een uitspraak van David: indien de Heere, indien u lust had aan duizenden van rammen en stieren, ik zou ze u geven. Maar dat is het niet. Gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij hebt lust tot oprechtheid. Gij hebt lust tot uw vrezen. Daarom voldeden brandofferen nog offeren voor de schuld. Ze voldeden niet aan zijn eis, nog eer. Zou het stierenbloed hem verzoenen? Maar u voelt wel de betekenis. Het bloed moet stromen aan God toegewijd, het leven. Hij is het leven waard. En wat zondig en verkeerd is, moet verbrand en verteerd worden. Moet buitengebracht worden. Moet als die bok die weggezonden werd in de woestijn, moet in een eeuwige vergetelheid komen. De zonde moet niet alleen gedragen worden, zoals die ene bok waar de hand op gelegd werd en die geofferd werd en wiens bloed werd gebruikt. Maar de zonde moet ook weg. Ik hoop dat die twee aspecten u duidelijk zijn. Het leven moet aan God toegewijd worden, die ene bok die daar tenslotte de hals wordt afgesneden. Het leven hoort aan God. Maar het kwade en het zondige, dat moet weggedragen worden. Daarom werd die andere bok door een daartoe aangewezen persoon weggebracht. Ver in tijn, dat hij nooit meer terug kon komen bij het leger, bij het tentenkamp. Maar dat hij uit het plan der levenden zou worden weggerukt om daar gewoon te versterven, zodat er geen gedachtenis meer aan hem zou zijn, aan die bok. En dat zijn naam en zijn plaats uitgerukt zou zijn, voor eeuwig uit het gezicht. Daarom wel een typische gewoonte, maar ergens ook wel verklaarbaar dat het bij de Joden de gewoonte werd. Later werd, was het geen woestijnvolk meer, dan werd die ene bok van een hoge rotssteen een berg afgeduwd en dan viel die te pletter daar ergens beneden, dan was die ook voorgoed uit het gezicht weg. Maar een typische gewoonte bij de Joden was, die bok van de wegzending, die moest tussen de rijen van mannen, vaders, moest die bok doorlopen. En dan stonden de Joden die dat pad vormden als het ware, waartussen die bok werd weggeleid, die stonden te schelden en te razen en te tieren op dat stomme beest. Ze scholden zo op dat beest alsof het het vuilste, het gemeenste, het laagste, het liederlijkste was wat er ooit bestaan had. Ze spuwden ernaar en ze sloegen ernaar. En zo werd dat arme stomme beest ergens, werd hij dan weggebracht uit het gezicht. En dan werd hij in de woestijn heel ver weg, weggedaan. Of later van de rotssteen te pletter gegooid. Wat een diepe beduiding hebben deze dingen. Steeds treft ons daar de gedachte van de plaats, de kleding, de ruil. Een ander in mijn plaats. Een ander die niet alleen zijn bloed, zijn leven, hem toewijdt, God, door zijn naam te verheerlijken op de aarde en nooit geen zonde te doen, maar die ook de zonde die er is, wegdraagt. Buiten de legerplaats, weggerukt uit het land der levenden, om daar weg te teren. Of ook, zoals bij andere offeranden, met dezelfde strekking, of om buiten de legerplaats verbrand te worden. En dan moest de hoge priester, die als het ware als een soort middelaar fungeerde, die moest dan met dat bloed, met dat leven, moest hij voor het aangezicht van God verschijnen, met het leven. Want God wil niet minder dan het leven. Hij wil alles, het hart. En met dat bloed was hij werkzaam bij het altaar, in het heilige en het heilige der heiligen, tot bij de ark des verbonds toe. Hij moest als het ware de Heere God tevreden stellen met dat bloed, door te zeggen: Heere, hier is wat wij u schuldig waren, ons leven, en wat wij u niet hebben gegeven. Mag dit als vervangingsmiddel gelden? Wilt u dit offer aanzien? Kijk, dat kon, heb ik al gezegd, dat kon dus eigenlijk niet. Want het bloed van die stieren en bokken kon dat niet bewerken. Maar de prediking kwam tot het volk van hem die komen zou en zijn ziel zou geven tot een rantsoen voor velen. Nou was dat offer onvolkomen, het was dierenbloed. En wat er verbrand werd, waren bestanddelen van een dierenlichaam. En de man die daar dan mee voor Gods aangezicht moest verschijnen, was een zondaar, die voor zijn eigen ook wel een var moest slachten, eer die het durfde te wagen om voor God te verschijnen. Want ook hij was niet zuiver genoeg in Gods ogen. Ook hij had menigmaal ambt en vlees door elkaar heen gegooid. Ook hij had zijn werk menigmaal gedachteloos gedaan. Ook hij had misschien vaak te veel gezien op wat zijn deel van het offer zou zijn, dan op het deel dat voor de Heere was. Daarom moest die hoge priester ook voor zichzelf een offer brengen. En het bleek ook dat die hoge priesterlijke dienst en de priesterlijke dienst in het geheel genomen, dat zij niet volmaakt was. Want er kwam geen einde aan het sterven. Er kwam geen einde aan het offeren. Hoeveel eeuwen is het bloed gevloeid van de tempelberg? En werden de restanten op de vuilnisbelt in het Kedrondal weggegooid? Hoeveel miljoenen liters bloed vloeide er? En juist het teken, juist het feit dat er geen einde kwam aan al deze tekenen en afbeeldingen, juist dat bewees de onvolkomenheid van de priesterlijke bediening. De hele priesterlijke bediening was als het ware een schreeuw om de ware priester. De enige hoge priester. Er zat dus in die oude priesterdienst iets afmattends. Iets troosteloos. Iets eindeloos. Dat altijd maar doorging. En hoewel de vrome van de oude dag de liefelijkheden van zijn tempel hebben onderzocht. En bewonderd, en met een verwonderd oog daar hebben gewijd. Dat kwam omdat zij door dat alles heen zagen, in de verwachting van die priesterkoning, die door de Heere beloofd was door de profeten en in de psalmen. Zie, het priesterschap, het zich toewijden aan de Heere. Wij zijn het verloren. Wij zijn uit zijn gemeenschap en dienst uitgetreden. Dan komt ergens toch wel de rijke openbaring van de mogelijkheid van de plaats, de kleding in de oude bedeling. Ergens blinkt dat reeds enigermate uit als de Heere God zelf in het paradijs het mensenpaar kleedt en daartoe dierenvellen gebruikt. Alles schreeuwde naar de volheid vanwege het onvolmaakte en onprofijtelijke. Totdat in de volheid des tijds God zijn zoon heeft uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Toen kwam de ware priester tevoorschijn, de ene hoge priester, die niet alleen zijn bloed gaf, dat wil zeggen zijn hele mens zijn heeft gegeven, tot een offer voor de zonde, een schuldoffer, maar die ook zijn bloed, zijn leven aan God heeft toegewijd. Zijn leven heeft gegeven aan hem die er recht op had. En nou wordt deze priester, hij wordt genoemd een priester naar de ordening van Melchizedek. Dat heeft ook diepe betekenis, wat ik niet allemaal kan uitleggen. Maar iets wilde ik ervan zeggen. Die Melchizedek, die leefde in de tijd van Abraham. Ik weet niet uit wat voor stam hij geweest is. Maar hij was zomaar een op zichzelf staand persoon. Hij was priester en koning in Salem. Dat is op zichzelf al ontzettend merkwaardig. Dat in die tijd, buiten Abraham, aan wie God zijn verbond had bekendgemaakt, daar opeens een persoon wordt geopenbaard die een priester is van de Allerhoogste God. Verder weten wij van deze Melchizedek praktisch niets. Hij komt zo uit het grijze verleden, uit die duisternis buiten Abraham, komt hij op ons af. Wij weten niet wie zijn vader is geweest, we weten niet wie zijn moeder is geweest, we weten er niets van. Zonder jaren, zonder getallen, zonder vader en zonder moeder. Dat wil niet zeggen dat die man geen vader en geen moeder heeft gehad. Natuurlijk wel. Maar in de eerste plaats, wij weten niet wie ze geweest zijn. En in de tweede plaats, die vader en die moeder, die stonden niet in verband met het ambt dat Melchizedek bekleedde. Dat wil zeggen, hij is geen hoge priester geworden omdat zijn vader ook priester was. Nee, in dat opzicht had hij geen vader. De zonen van Aaron en het nageslacht van Aaron, dat werd priester omdat hun vader en voorvaderen ook priester waren. En dat was gewoon een successie, een opvolging, de stam van Levi. Maar bij Melchizedek ontbreekt elk spoor. Onder Israël mocht niemand zich buiten Aarons geslacht die eer toe-eigenen. Dat mocht niet. Niemand mocht zich dat ambt toe-eigenen. Dat was weggelegd voor de stam van Levi. Maar Melchizedek was niet de zoveelste in een bepaald priestergeslacht. Hij was naar de orde van God priester. En hoe dat de Heere dat gedaan heeft, dat weten wij niet. Of dat dat nog stamt uit de tijd van de voorvaderen, dat de Heere bij hem de kennis zuiver heeft bewaard door middel van de overlevering, of dat hij alleen door mondelinge openbaring en aanspraak van God, weten we ook niet. Kortom, hij staat op zichzelf. Abraham zou je zeggen niet. Nee, bij Abraham dan denk je aan het verbond dat de Heere aan hem openbaarde. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. En dan denk je dat in Abrahams lendenen een oude manier van uitdrukking. Hij is een stamvader geweest. Uit Abrahams lendenen komen Isaac, Jacob, maar ook de stammen voort, Levi en Juda. Abram droeg dus in zijn lendenen als stamhoofd koningen en priesters. Maar nou is het gebeurd. Bij gelegenheid dat Abram terugkwam van de strijd tegen Kedorlaomer, dat hij Melchizedek, de priesterkoning uit Salem, ontmoette. Die man, die zal wel diep gebogen hebben voor Abraham. Nee, dat deed hij niet. Hij deed het niet. Hij kwam als een vorst en een priester van God op Abraham toe met brood en wijn. En Abraham boog zich voor hem neer. En die erkende dat Melchizedek hoger stond dan hij, Abraham. Want de mindere geven aan de meerdere. Abraham die gaf als eerbetoon en als blijk van onderworpenheid, gaf hij aan Melchizedek de tiende van alles. Abraham buigt zich dus voor dat Gods wonder dat daar in levende lijven voor hem staat. Een priesterkoning bij de gratie van God. Dat zijn de diepe lijnen van de historie uit lang vervlogen dagen. Want daarin erkent Abraham dat er nog een ander priesterkoningschap is dan een priester of koningschap wat een mens bekleedt uit opvolging. De zoveelste in een rij. Abraham herkent daarin dat er nog een andere mogelijkheid is. Die mensen niet kunnen maken, maar die door God zelf gewrocht kan worden. En voor die mogelijkheid en die werkelijkheid buigt die vriend Gods, want Abraham was een vriend Gods, hij buigt voor die Melchizedek en geeft hem de tiende van alles. Nou is Jezus Christus priester naar de ordening van Melchizedek. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, naar de lijn van de vleeselijke successie, de vleeselijke opvolging, kon de Heer Jezus geen priester worden, want hij was uit de stam van Juda. En Levi was de afgezonderde onder de broeders, om des Heere dienst te doen, het huis van Aaron. Maar dat huis van Aaron, dat was ook een huis dat in zonden ontvangen en geboren was. Uit Adam voortgekomen. Maar nou, en dat is het typische van het gebruik van een beeld. Nou weten wij van die Melchizedek van geen vader en van geen moeder in die zin af. Die is zomaar niet in die stroom als een soort opvolger priester geweest. Maar God noemt ons geen vader en geen moeder. God noemt ons alleen dat die Melchizedek door zijn goddelijk willen een priesterkoning geweest is. Je zou zeggen buiten alles om. En zo is het nou ook met de Heer Jezus Christus. Het huis van Aaron moest maar door blijven offeren en voor zichzelf offeranden brengen, want het waren zelf ook allemaal zondaren.
Melchizedek was ook een zondaar, maar het is een beeld, dat moet je even vasthouden.
Een voorbeeld. Maar nou, Christus komt niet uit die bloedlijn als het ware. Hij komt als een godswonder, komt hij op aarde. Hij komt niet als iets wat de mensen hebben bewerkstelligd. Hij komt niet door de wil van Aaron, of van Annas, of hoe al die priesters ook geheten hebben. Maar hij komt werkelijk en waarachtig zo van die gesloten hemel uit. Komt hij hier en hij staat hier opeens. Niet als een Aarons kind, maar als een priester van de Allerhoogste God. Daarom is zijn priesterschap ook niet aan te vallen door de levieten, al hebben ze het wel gedaan. Want de levieten, Aarons huis, moet veel eer bedenken dat Abraham het al gevoeld heeft. Dat er nog wat hogers was, iets machtigers, iets goddelijkers. Want die Abraham en in hem Levi, die hebben toen der tijd al voor die Melchizedek gebogen en hem de tiende gegeven. En niemand zou ooit durven zeggen dat die Melchizedek maar een zelf opgeworpen mens is geweest. Dat durfde de Jood ook niet zeggen. Daarom zal niemand hem het priesterschap kunnen betwisten en het koningschap. Want hij is naar die goddelijke orde tot onze enige hoge priester gesteld. Nu komt de Heer Jezus Christus zelf. En hij gaat zijn weg. Zoals hier staat, die ons met de enige offerande zijn lichaam. Want het bloed, het leven, de omschrijving is hier erg kort. Dan denken wij alleen maar met de enige offerande des lichaams, dan denken wij alleen maar aan de straf. De gehoorzaamheid om te lijden. Maar je moet erbij denken wat ik steeds zo benadrukt heb. Gaat niet alleen om de straf. Het gaat om het toegewijd zijn. Met hart en ziel en alle zinnen. Het leven uit God en door God en tot God. Daar gaat het om. Het gaat erom dat de laatste druppel, onze hele existentie, dat het allemaal gericht is op God de Heer. En nu heeft deze enige hoge priester, die heeft dat priesterambt bekleed naar alle zijden. Hij is de bok die weggerukt werd. Daar in Jesaja 53 wordt hetzelfde woord gebruikt als in het Oude Testament, die bok Azaël, of Azazel, Azaël meen ik. Zo werd die bok genoemd. Dat woord dat betekent ongeveer hetzelfde als wat er in Jesaja 53 staat, dat hij uit het land der levenden is weggerukt. Weggebracht. Naar buiten. Ook zoals het overschot buiten de legerplaats werd verbrand. De vernietiging van die mens. De vernietiging van de zonde. Het wegdoen, het verbranden van de zonde. Maar tegelijkertijd is hij ook diegene die zijn dierbaar bloed, dat is zijn leven, van de eerste tot de laatste seconde van zijn God verheerlijkend leven. Dat hij dat leven ook echt aan de Heere God heeft gegeven. Zodat hij zeggen kon, wie overtuigt mij van zonde? En dat de profeten daarvan konden getuigen, dat geen bedrog in zijn mond, geen onrecht op zijn lippen geweest is. Maar juist dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op hem geweest is. Zo is dan deze hoge priester, de ware priester, die niet met vreemd bloed bij God komt, zoals die priester uit het Oude Testament, die tenslotte met vreemd bloed, geen mensenbloed. Maar hij is de priester die met zijn eigen bloed verschijnt, tot in het binnenste heiligdom. Die niet alleen kan wijzen daarop, Vader, ik ben geslacht. Ik ben verbrand buiten de legerplaatsen in uw toornengloed. Maar die ook voor de Vader zijn bloed, dat is zijn God verheerlijkend leven, kan uitspreiden en zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk dat gij mij op de hand gezet hebt om te doen, heb ik gedaan. Ik heb tot de laatste penning, tot de laatste polsslag heb ik uw wil geleefd. Dat is het geheel enige. Daarom is hij onze enige hoge priester. Anders is er geen, die ons vlees en bloed heeft aangenomen. En die nou is verbrand, maar die ook geleefd heeft, zoals het alleen maar God behagen kan. Wat is dat een onuitsprekelijke troost. Want dan moet je toch eens een ogenblik indenken, die rijke gedachten die daarin verborgen waren. Dat de Heer onder het Oude Testament nou toestaat aan die priester om met wat beestenbloed te komen, terwijl wij het eigenlijk moesten zijn. Wij moesten God vrezen, lief hebben, beminnen, boven alles. Nou, dan doe je geen zonde. Als dat werkelijk levend is en krachtig, dan kun je geen zonde doen. Maar de zonde is er omdat we niet aan hem zijn toegewijd. Wij, maar de duivel en de zonde en ons eigen vlees zijn toegevallen. En hoe laat de Heere tijdelijk de zonde die onder de verdraagzaamheid Gods geschied zijn, die laat de Heere daar nog als het ware tijdelijk de mogelijkheid uitdeelden dat er een ander het voor ons is en dat een ander het doet. Wat een rijkdom van Gods barmhartigheid. Om dan tenslotte de Zoon zelf te zenden in gelijkheid des zondige vlees. En dat voor de zonde te veroordelen in het vlees. Zodat hij priester is. Die het offer brengt in het bloed brengt in het binnenste heiligdom. Maar tegelijkertijd het offer zelf ook. En het altaar. Alles in één. Al die stukken in het Oude Testament. Altaar, offer, priester. Je voelt aan, ook offeraar. Dat paste ergens niet bij elkaar. Want wat is een altaar, al is het met goud of koper overtrokken? Wat is een offeraar, al brengt hij het beste van zijn vee tot de Heer? Wat is een offer, als het maar een beest is? Wat is een priester, als het maar een mens is en dan nog een zondig mens. Je voelt, het zijn allemaal ergens scherven die niet meer in elkaar passen. Tenminste, zoals ze voor God betamelijk zijn. Je kunt ze wel aan elkaar passen, maar dan heb je een gebroken vat. Geen één onderdeel is werkelijk af. Het is aarde, het is koper, het is vlees, het is beest. En nou die enige hoge priester, die is alles. Die offert zichzelf. En met één offerande volmaakt hij in eeuwigheid alle die geheiligd worden. Dat hoeft maar één keer. Dat kan maar één keer. Want hij is het waarachtig offer. Waarachtig en rechtvaardig mens. De plaatsbekleding, dat heeft God vastgesteld. De mogelijkheid tot de plaatsbekleding. En tot het zijn van tweede Adam, tweede hoofd van een zoveel beter verbond. Maar dat is hij dan ook op volkomen wijze. Daarom moet Aarons huis opzij. Daarom moet onze priesterdienst, eer wij weer opnieuw tot priesters gemaakt worden, moet onze priesterdienst ontmaskerd worden. En wij moeten als priesters horen dat wij valse priesters zijn. Dat is heel moeilijk. Dat is ergens onmogelijk. Je merkt het in die ontzaglijke botsing tussen het huis van Levi, Aaron, en de ware hoge priester. Die botsing is zo verschrikkelijk, dat Caiaphas zegt, het is beter dat één mens sterft, dan dat het hele volk verloren gaat. Hij wist het zelf niet. Maar ook daarin was hij nog maar een instrument van God. Want God had zo besloten dat één mens sterven, opdat niet het gehele volk verloren zou gaan. Maar hij was in dat jaar hoge priester. Hij stond in zijn ambtsbediening. Hoe mismaakt portret het ook was. Hij stond toch in die ambtsbediening. En tenslotte heeft God zelf gezorgd dat in een bepaald ogenblik dat priesterschap werd losgescheurd van Levi, vernietigd. Dat deed Caiaphas zelf en God deed het ook. Maar Caiaphas deed het ook. En toen hij de bevestiging ontving uit Jezus' mond, zijt gij dan de Christus, de Zoon des levende Gods, ik bezweer het u. En toen hij zei, ja, de Christus, dat is tevens, hebben wij gehoord, zijn ambtsnaam, de hoge priester, die wonderlijke hoge priester. Toen Christus dat beaamde, scheurde de dwaas zijn kleed stuk. Hij verscheurde zijn kleder en hij zeide, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Je hebt zo'n godslastering gehoord, wat dunkt u? En ze zeiden alle, hij is des doods schuldig. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Toen was het afgelopen. Want toen had die man bekend, die Jezus, ik ben de hoge priester. En Caiaphas bedoelde het zo niet. Maar toen is er in de hemel gezegd, scheur nou je mooie priesterpak maar kapot, Caiaphas. Want heden staat hij voor u, die in der waarheid is, de gezalfde hoge priester. Nee, het was een woedeuitbarsting of een uitbarsting van gemaaktheid. Dat weten we niet. Maar die in de hemel woont, die heeft gelachen. En die heeft gezegd, het is afgelopen. Nu zal de kroon gaan bloeien op het hoofd van Davids grote zoon. Nu zal in der waarheid tot zijn tempel gaan, die Heere. Nu zal ook in der waarheid buiten de legerplaats in de toren Gods hangen. De zoon van God, de zoon des mensen. O, wat wonderlijk. Zo is het ook in het persoonlijke leven. Om de priester te mogen kennen en erkennen, is nodig dat wij leren voor onszelf persoonlijk, nog met mijn boze daden, nog met mijn vrome daden, alles wat ik heb, het kan niet meer meedoen om dat rantsoen voor God te voldoen. Het is te kort. Het bed is te kort en het dek is te smal. Dan dat het ons bedekt. Zo nodig dat de mens uit al zijn ingebeelde dienstbetoning uitvalt om eens een oog te mogen ontvangen. En om in die meerdere naar de ordening van Melchizedek te erkennen dat allerhoogste godswonder de enige profeet of priester. Want anders scheurt de mens zijn kleed. En hij verheft zich op zijn troon. En hij veroordeelt en verwerpt de ware en enige hoge priester. O, dat is vreselijk. God staat er niet buiten en toch scheurt de mens zijn eigen klederstuk. Dat Aarons huis Gods goedheid prijzen en zeggen roemt Gods majesteit. Was toen de tijd nog niet voor. Poosje later, dan lezen wij in een grote schare der priesteren met het geloof gehoorzaam. Dat betekent, ook uit dat huis van de Aaron zijnde, die hun priester, hun oude priesterdienst hebben ingeleverd. En die hebben gebedeld, gij zonen Davids, dat is Christus gezalfde ontvangen. Ferm u onze, dat uw bloed onze hoop mogen wekken en de schuld voor God bedekken. Wonderbaarlijk, Jezus Christus die ons verlost door de offeranden, eenmaal op Golgotha ziet. Voelt u nu aan, een mens denkt misschien wel eens, maar er kan niets meer bij. Het is geschied. Het is geschied. Het is eeuwig vervuld. Er is nou alleen nog maar ruimte voor bediening. Bediening, ja. Dat wij bediend worden door hem. En uit die bediening vloeit de dienst des Heren voort. Maar niet andersom. En dan zal die dienst des Heren, voor zover die in de kerk en in het persoonlijke leven gevonden wordt, nooit meer zijn in die zin het offer wat onze betaling is. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat zal alleen maar een vrucht zijn van Gods bediening. Van de bediening van de hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben. Ziet u dan dat de zaligheid in betere gronden is gefundeerd dan dat wij denken. En dat de vastigheid en de heerlijkheid van die tempel onuitsprekelijk zijn. De Heere breng ons onder die hoge priester, om ook in alle eenvoud, maar in veroordeling van onszelf te mogen zeggen: wij hebben alles ten kwade gebracht, we hebben u zelf geslacht. Maar God heeft het ten goede gedacht om mij, dwaze zondaar, in het leven te behouden. Amen.